Dit is een podcast van Haags College.
K-beauty bijvoorbeeld werkt echt. Zelfs mijn huid knapt ervan op.
Welkom bij K-pod, de Korea-podcast van het Haags College. Met deze keer de macht van K-culture. Waar komt de populariteit van de Koreaanse cultuur vandaan? En geeft dit het land ook politieke invloed in de wereld? Ik ben Freek Ewals en tegenover mij zit die, zeg je cultuur, zeg je macht, dan zeg je natuurlijk Remco Breuker.
Je bent wat vergeten en zeg je soepele dansmoves.
Ja, uiteraard. Ik zag je net al binnenkomen.
Toen de nieuwste K-pop liedjes.
Zeker. Remco, zoals elke maand beginnen we met...
Hanbandoe Chasing News.
Inderdaad, het nieuws uit de Korea's. En dat is deze keer het feit dat China na, hoeveel was het, 6 jaar?
6 jaar.
Ja, 6 jaar weer vluchten naar Noord-Korea hervat.
Ja.
Wie zitten er in die vliegtuigen?
Ja, in eerste instantie zakenmensen en mensen die voor beide overheden werken, voor zover dat niet overlapt.
Oké, en wat gaan ze doen?
Zaken.
Zaken. Wat voor zaken?
Politieke zaken, financiële zaken. Noord-Korea en China zijn natuurlijk landen die op elkaar aan zijn gewezen. Die, ook al willen ze het niet altijd, toch met elkaar door een deur zullen moeten. Dus daar is heel veel onderhoud nodig. Zowel aan de Chinese kant als aan de Noord-Koreaanse kant. Het gaat niet altijd even makkelijk. En dan heb je natuurlijk de enorme handel die tussen die twee landen wordt gedreven. Ook omdat China doorvoerland is voor alles eigenlijk wat over land zo'n beetje bij Noord-Korea terechtkomt, als niet via Rusland komt tegenwoordig. Maar goed, dus nee, ook veel zaken, mensen die heen en weer vliegen.
Oké, en waarom lag het 6 jaar stil? Want ik hoor jou vaak wel dat er onderling al veel, de relatie op zich goed is. Waarom lag het dan 6 jaar
stil?
Ja,
de relatie is goed genoeg, zou ik zeggen. Nee, dat is nog van de pandemie.
Ja.
Het is nooit hervat. Ja, en het is natuurlijk ook best een financiële kostenpost die aangaat als vliegtuigmaatschappij richting Noord-Korea. Dat zal zijn geweest. En ik kan me ook voorstellen dat op het moment dat het even wat minder lekker ging, dat er ook wel duidelijk uit Beijing bleek richting Chinese luchtvaartmaatschappij dat het nu even niet hoefde wellicht. Dat is speculatie mijnerzijds. Maar de belangrijkste reden is denk ik dat het weer opstarten na de pandemie van tijd, geld en moeite kost.
Ja, en voor de goede orde, het zijn wel retourvluchten, maar het zijn niet bestemd voor Koreanen. Die kunnen niet naar China.
Die kunnen wel naar China, eigenlijk. Maar blijkbaar niet met China Air. Die gaan gewoon de grens over, hoor, met Dandong. Zolang ze maar een uitreisvisum hebben vanuit Noord-Korea. Er gaan heel veel Noord-Koreanen naar China, constant.
Okay.
En ook legaal.
En wie heeft er meer belang bij, Noord-Korea of China, dat dit weer hervat is?
Ik kan me voorstellen dat het China is en niet zozeer Noord-Korea. Voor Noord-Korea is China belangrijk, maar dat loopt toch wel. Als het moet gewoon over land. En voor China is dit wel een goede manier, denk ik, om de vinger aan de pols te houden in Noord-Korea zelf. Wat niet altijd even makkelijk is geweest sinds, dat is ook alweer bijna meer dan 10 jaar geleden, ja. 2013, sinds de toenmalige China-factie onder leiding van de oom van Kim Jong-un, Jang Song-taek, is weggezuiverd. Toen zijn eigenlijk ook de ogen en de oren van China verdwenen met de zuivering van duizenden mensen waarschijnlijk. Dus nee, voor China lijkt me dit belangrijker dan voor Noord-Korea.
Ja. Oké, nou.
Je klinkt niet overtuigd, Freek.
Nee, ik weet het niet. Nee. Niet goed. Wat zegt dit trouwens voor de tijd waarin we leven, dat deze band dus weer wat hechter aan het worden is?
Ja, nee, het zegt weinig goeds. Het zegt, het laat toch wel zien dat de alliantie van onvrije staten met China, met Noord-Korea, met Rusland, met Belarus, met Iran elkaar opzoekt. En niet alleen met bilaterale betrekkingen zoals dit, Noord-Korea-China, maar ook met multilaterale projecten.
Ja.
Ja.
Verontrustend dus.
Ja.
Straks het vraagstuk van de Koreaanse cultuur. Maar eerst, om onze naam eer aan te doen, gaan we ook naar de K-pop luisteren. We gaan eerst even luisteren wat er de laatste tijd door de speakers knalt in Huize Breukers. Oké. Genoeg rap in ieder geval.
Ja. Wel oké, toch?
Ja, zeker. Ja. Oké. Ja, waarom dit nummer?
Ja, dit gaat een beetje als door voor alternatief. In de K-pop
dit is alternatief. Dit klinkt nog steeds wel erg poppy.
Ja, het klinkt nog steeds erg poppy en commercieel. En dat is het denk ik ook. Maar minder commercieel dan het was. Dit is van... als je hem ziet, herken je hem misschien als je seizoen 2 van Squid Game hebt gezien. Daar speelt hij de verschrikkelijke... akelige, kwaadaardige en uiteindelijk ook laffe rapper is hij daar ook, Thanos in. Dus ik vind het wel heel leuk dat iemand die zo groot is als deze jongen, nu bekend als T.O.P., een voormalig lid van Big Bang, een van de eerste grote K-pop bands, die net op Coachella hebben gespeeld, fluisterde iemand in mijn oren.
Ja, ja.
Ik heb geen idee wat ik nu zeg, maar...
heel groot muziekfestival in Californië.
Ja. Wel heel leuk dat hij dat soort rollen neemt. Die ook, ziet ook geen enkele redeeming quality in zijn rol. Hij is gewoon echt evil. En je hoopt vanaf het begin dat er iets verschrikkelijks met hem gebeurt. Maar hij maakt ook wel leuke platen. Hij heeft er lang aan gewerkt. Dat is dit. Wandon Mitoso. Helemaal van de pot gerukt. Zou een letterlijke vertaling zijn. Maar de Engelse vertaling is Studio 54. Die beroemde... discotheken in New York in de jaren 70 zal het zijn geweest.
Ja,
ja.
Mooi. Hey Remco, we hebben goed nieuws. Want we hebben inmiddels een Spotify K-pop playlist.
Ja, gaaf.
Heel gaaf. Ja. Dus iedereen kan dit nummer daarop vinden, maar ook al die andere nummers die we de laatste tijd hebben getipt.
Ja, want ik moet eerlijk zeggen, hoewel dit nummer natuurlijk ook over de speakers galmt in Huize Breukers... galmt het nummer van de vorige keer. Ook nog steeds heel vaak over de speakers. Better Tomorrow van onder andere MC Spider en zo. Dat is een hele reeks van rappers. En ja, Outsider, de snelste rapper ter wereld.
Dat was die tip van Casper van Veen. Ja, shout-out naar Casper
van Durveen.
Van Durveen, ja. Oké, dan naar het hoofdonderwerp.
Ja.
Wereldwijd staan namelijk Blackpink en BTS bovenaan de lijstjes van de meest gedraaide nummers op Spotify. En bij de best bekeken videoclips op YouTube. De Koreaanse schoonheidsproducten liggen prominent bij de Ethos en de Kruidvat. H&M adverteert met kleding van K-pop, Demon Hunters, et cetera, Remco. Koreaanse cultuur is on fire. Wij gaan het er even over hebben hoe dat komt... en wat het Korea allemaal oplevert. Over die populariteit eerst eventjes. Jij hebt mij wel eens verteld dat de meeste van jouw studenten zich bij jou aanmelden... vanwege de Koreaanse cultuur en niet zoals ik altijd dacht. Ik dacht iedereen die wil studeren bij Remco Breuker... vanwege het feit dat iedereen alles wil weten over Noord-Korea. Maar dat blijkt
helemaal niet het geval te zijn. Studenten die van alles willen weten over Noord-Korea... komen vaak via international relations of via strategic studies of security studies of wat dan ook. Politicologie, maar juist niet via koreanistiek. Ook wel af en toe, maar nee, de meeste van mijn studenten... onze studenten moet ik zeggen, komen voor K-pop, K-culture... moderne Zuid-Koreaanse popcultuur in de brede zin van het woord.
Wat willen ze dan daarover weten? Waar zijn ze nieuwsgierig naar?
Ja, dat weet je denk ik niet als je als 18-jarige aankomt. Ik weet nog toen ik aankwam bij Japans... ik heb eerst Japans gestudeerd voor ik Koreaans ging doen. Toen wist ik het ook niet. Ik wist alleen dat ik heel erg gefascineerd was... in mijn geval dan door Japanse moderne literatuur en ninja's. Maar dat houden we even tussen ons. Nee, je weet dat niet goed, denk ik. Maar je weet dat je meer wil weten. Maar je weet niet precies wat je wil weten. En dat is denk ik voor onze studenten ook zo. Die komen er langzaam achter wat ze willen weten. Terwijl ze dat studeren. Ze willen meer weten. Ze willen weten wat het precies is misschien. Waar het vandaan komt. Wat er nog meer is.
Maar ze luisteren naar K-pop.
Ja.
Ja.
Ze spreken ook vaak al een mondje Koreaans. Want ook... volledig anders is dan vroeger, ja.
Ja, ja, ja. Hoe is het zo populair geworden, die Koreaanse cultuur?
Ja, dat is echt een heel breed verhaal. En wat is Koreaanse cultuur? Omdat iets uit Korea komt, is het natuurlijk, dan is het wel Koreaans, maar valt het hier allemaal onder. Als het om K-pop of de K-wave, de Korean Wave gaat, ja, dan zie je dat het eind jaren 90 begint.
Ja, want heel even, Remke, ja. toen ik opgroeide en jij ook, ja, toen hadden we Koreaanse auto's, dat was het misschien. Maar voor de rest hoorde je weinig over Korea.
Nee, zelfs dat, Koreaanse auto's waren ook al... Ja, niet dat je ze overal kon kopen. Je kocht ze ook alleen maar als je geen Japanse auto kon veroorloven.
Ja.
En dat gold voor Koreaanse elektronica in het algemeen wel, denk ik. Koreaanse cultuur. Ik denk niet dat er iets was, één keer in de drie jaar een filmhuisfilm.
Mm-hmm.
Iets in die geest. Heel af en toe een vertaald boek, maar echt bijna niet. Nee, dat is pas vanaf eind jaren 90 zie je dat gaat veranderen in Oost-Azië zelf. Als het begon met tv. TV-series, soaps zouden we ze noemen, K-drama. Dat wordt heel populair in Japan en van daaruit in China. En dat is de hele wereld over gegaan. Daar is mee begonnen en toen is ook de muziek gekomen. Dus de K-pop die echt ook werd gemarket niet alleen op Korea zelf, maar ook op Japan en op China en op Indonesië en op Thailand. En daarbij is heel goed gekeken naar eigenlijk wat Japan in de jaren 89 en 90 ook deed met muziek. J-pop. K-pop heeft daar toch echt wel veel van geleerd.
En in hoeverre is het anders dan J-pop?
Nou, ten eerste is J-pop beter. Nee, Japanse citypop uit de jaren 80 is echt van ongelooflijke muzikale kwaliteit. En voor de rest is het natuurlijk ook een kwestie van smaak, of je J-pop of K-pop leuker vindt. Maar K-pop heeft, denk ik, verreweg de beste organisatie achter zich.
Het is veel groter.
K-pop wordt natuurlijk ook in het begin, toen nog helemaal niet duidelijk was dat het zo groot zou worden, nam men de tijd om te investeren. En het kon jaren duren voordat er een plaat af was. Dus er is heel goed in geïnvesteerd. Er is goed gekeken naar wat Japan goed deed. En ik denk uiteindelijk wat K-pop echt anders maakt, is de manier waarop fans omgaan met hun idolen. Dat is natuurlijk, kan ik me ook heel goed voorstellen, de aantrekkingskracht, afgezien van de muziek en de dansjes en hoe K-pop eruit ziet. Ook het feit dat je in een samenleving, wil ik zeggen, maar dat is een anglicisme, in een community terechtkomt. Dat is goed Nederlands. Van gelijkgestemde fans. En de stem van de fan telt natuurlijk ook echt heel zwaar mee in K-pop. Meestal ten goede, maar soms gebeuren er ook akelige dingen als een artiest in ongenade valt. En wat natuurlijk wat in Japan veel minder gebeurde dan in Korea, is dat heel duidelijk de link werd gemaakt naar de productie van de grote Koreaanse bedrijven en de productie van de Koreaanse entertainmentbedrijven. Dus die namen die hele gedetailleerde, goed doordachte en ook uiteindelijk onstuitbare productiepatronen over. Veel investeren, niet bang zijn om te investeren, niet bang zijn om risico's te nemen. Ja, en dan heb je natuurlijk ook, daar staat en valt het natuurlijk wel mee, je hebt natuurlijk wel mensen nodig die het kunnen. Die kunnen dansen, die kunnen zingen, die dat charisma hebben. Die je wilt volgen. Ja, en dat is weer een product, denk ik, ook van hele goede training in Korea zelf. Zowel de K-pop academies als überhaupt het hele onderwijsstelsel in Zuid-Korea. Daar kan je van alles van zeggen dat het te zwaar is. Maar het levert wel, dat is ook zo, denk ik. Maar het levert wel mensen op die echt wat kunnen. Als je in Korea piano gaat spelen, doe je dat niet hier één keer per week. Nee, je hebt elke dag les. Nou, dat helpt er ook mee. En wat ook, denk ik, heel erg meespeelt, is dat Zuid-Korea is natuurlijk een dictatuur geweest. Hè? En op het moment dat eigenlijk omging slaan, vanaf late jaren 80 tot 93, een beetje de transitieperiode, en alle censuur van culturele producten verdween, kwam er een enorme uitbarsting van creativiteit, waar nog steeds eigenlijk Zuid-Korea bekend om staat en van geniet. Dus heel veel wat niet kon, kan nu wel. En Zuid-Koreaanse de creative industries, zeg ik dat nu goed, maar de mensen die cultuur maken en daarmee bezig zijn, zijn ook niet bang aan de ene kant om uit hun eigen achtergrond te putten en alles te gebruiken wat ze aanstaat uit bijvoorbeeld ook uit Japan, uit China, uit Europa, uit de VS. En dat lukt op zo'n manier dat er toch een eigen duidelijke identiteit bij zit. En het is universeel aantrekkelijk. En dat is het grote verschil tussen K-pop en J-pop. Is dat K-pop over het algemeen wordt gezien als universeel aantrekkelijk. Iedereen vindt K-culture op de een of andere manier wel leuk. Of in ieder geval iedereen, nou, veel mensen. En dat is met Japanse cultuur ook aardig verbreid geraakt over de wereldbol, hoor, maar niet in dezelfde mate als Koreaanse cultuur.
Ja, en je hebt het over die grote bedrijven, maar je hebt het ook over de creativiteit vanuit de samenleving. Ja. Wat is die drijvende kracht dan? Als je het hebt over in eind jaren 90, komt dat dan op? Zitten die grote bedrijven daar? Zijn dat de belangrijkste stuwende krachten hierachter? Of was het die samenleving? Ja, of speelt de politiek een rol?
Ja, alles. Het is, de grote bedrijven hebben hierin geïnvesteerd. Het zijn ook de kleinere bedrijven. Want de managementbedrijven waren niet zo groot toen. Niet zo groot als ze nu zijn. De grote bedrijven namen er wel aandelen in. Maar het is ook zeker de overheid geweest die investeerde in de industrie. Direct, maar ook door faciliteiten te creëren. Door, waar we het net over hadden, de onderwijsstructuur te bieden. Dus je kan een regisseur worden. Er zijn meer dan genoeg regisseursopleidingen, acteursopleidingen, dansopleidingen in Zuid-Korea. Noem het allemaal maar op. Er is, als je dat wil en je kan het, dan kan je dat ook ergens gaan doen. En dat is denk ik niet in elk land zo. De overheid heeft er wel echt voor gezorgd, samen met de private sector, dat het op alle vlakken goed voorbereid is. Er is beleid opgemaakt. En dat werkt niet altijd, want ja, dan krijg je mensen van mijn leeftijd die tegen een 14-jarig jongen of meisje gaan zeggen, nou, dit is super hippe muziek. Hier, geniet er maar van. Dat werkt natuurlijk niet. Maar als je ervoor zorgt dat de structuur op de achtergrond in orde is, dan kan de creatieve sector daar zelf mee aan de slag. En dat is ook gebeurd.
Ik las ergens dat als we het over de filmindustrie hebben, dat je een soort minimumpercentage hebt van films van eigen bodem in de bioscoop moeten.
De screen quota. Ja, nee, daar is nog heel veel over te doen geweest. Dat is altijd een manier geweest voor de Koreaanse filmindustrie om zichzelf te beschermen tegen eigenlijk de tsunami, zou ik bijna zeggen, aan Hollywoodfilms.
Ja.
Die veel populairder waren.
Maar het heeft wel gewerkt.
Zeker, want het is op verschillende momenten in de tijd zijn er verschillende ratio's geweest. Dus als je een Hollywoodfilm wilde zien, moest je ervoor zorgen dat er 300 dagen ook een Koreaanse film vertoond werd. Nou, en dat werkte wel, want dat betekent dat er altijd geld was in de Koreaanse film. Die films werden gewoon gedraaid en men ging er naartoe. Er was geld voor, er was een afzetmarkt voor. En ik heb echt wel in de transitieperiode in Korea gezeten van een interessante filmmarkt, waar we af en toe wel echt wel mooie dingen werden geproduceerd. En soms ook wel internationale kleine filmhuishits. Ja, de omslag naar Parasite. Naar de grote films. Naar dit is
vier Oscars?
Vier Oscars.
Vier
jaar geleden toch al?
4 jaar geleden.
Oud. Ja. Maar die screenquota hebben daar veel mee te maken. Want er waren genoeg acteurs. Er waren genoeg producenten. Er waren genoeg regisseurs, cameramensen, geluidsmensen. Mensen die monteren. Al die mensen die je nodig hebt om een goede film te maken. Dat was er allemaal. Als je dat dan met die enorme uitbarsting van creativiteit die onderdrukt was, combineert met het feit dat Zuid-Korea toch echt een hele vervelende geschiedenis heeft de afgelopen 100 jaar. Waarover mensen willen praten, wat ze willen begrijpen. En dat combineer je weer met het enorme succes van de grote bedrijven, die eigenlijk voor hebben gezorgd dat Zuid-Korea een van de meest gemondialiseerde landen ter wereld is geworden. Dat betekent dat als je iets goeds maakt, vroeger bleef het binnen de Koreaanse landsgrenzen. En dan kan je nu al zeggen, ja, dat was echt goed. Maar ja, daar bleef het bij. Nu is iets goeds maakt, dus de kans groot dat het een internationale hit wordt. Squid Game bijvoorbeeld. Inderdaad, Parasite, wat je net zei. Han Gang, de Nobelprijs voor literatuur. Er zijn echt andere schrijvers voor Han Gang die even goed waren als Han Gang, maar die niet buiten Zuid-Korea zijn gelezen. Dat die grenzen zijn weggevallen voor een groot deel, dat maakt heel veel uit. Er is nu zoveel dat eigenlijk als het uit Korea komt, is dat aan zich alweer een voordeel. Het komt uit Korea, dus het zal wel goed zijn. Nou ja, als je naar de auto's kijkt, als je naar de telefoons kijkt, als je naar de tv's kijkt, elektronica. Ja, dat is ook goed. K-beauty bijvoorbeeld werkt echt. Zelfs mijn huid knapt er van op.
Om jij gebruikt het.
Af en toe, ik krijg
wat,
het als
wat,
cadeau.
Wat gebruik je?
Ja, Solgwasu.
Wat is dat?
Dat is wel een van de grote merken van goede vriendin gehad. En dat vond ik wel dat ik het kon gebruiken. Maar het is heerlijk. Ja. Ik kan het niet anders zeggen. Het werkt goed. Ik ben niet de enige in huis die zich af en toe laat verwennen door de K-beauty-industrie spulletjes op zijn of haar huid te smeren. Maar wat ik wil zeggen is, er is nu zoveel dat het feit, alleen al het feit dat het uit Korea komt, is al een pluspunt. Ja, het is een soort sneeuwbal die steeds groter wordt.
Ja, en hadden die politici of die beleidsbepalers eind jaren 90, Hadden zij dit voor ogen? Of stond dit in beleidsplannen? Ja, dit als doel, zal ik maar zeggen?
Er zijn wel echte beleidsplannen hiervoor. En ik denk, dit is wel meer dan men had verwacht. Aan de andere kant, Zuid-Korea is een land dat echt grote ambities stelt.
Mm-hmm.
Dat doet het met alles. En het heeft ook vaak heel lang 5 jaren plannen gehad, waarin stond, nou, dan willen we daar zijn. En dat geldt voor cultuur ook. En niet alles lukt ook, hoor. Want er is ook een hele aparte filmstudio. Een soort dorpje in of na Seoul is het technisch volgens mij gebouwd. Ja, dat is nooit helemaal van de grond gekomen zoals men had gehoopt. Er zijn films die floppen. Er zijn K-pop groepen die het niet redden. Maar er wordt zoveel geproduceerd. En over het algemeen is de kwaliteit zo hoog. Omdat men gewend is nu ondertussen om goede producten te vervaardigen. Ook omdat je weet dat dan goed valt in het buitenland. Dat er altijd wel weer wat nieuws is. Ja, en als je dat maar volhoudt, dan stuur je zelf een beetje voort. Het is op een bepaalde manier ook wel Boom van Muushuizen die aan zichzelf, aan zijn schoenveters uit het moeras omhoog trekt.
En wat hoopte men toen en nu nog steeds daarmee te bereiken? Niet elk land zet heel hard in op cultuur en Korea dus wel.
Ja, nou ja, het is de K van knal veel geld, denk ik dan. Het komt allemaal uit Korea, maar er wordt natuurlijk veel geld meer verdiend.
Ja.
En uiteindelijk is dat, ondanks alle mooie praatjes en ondanks alle mooie theorieën, het gaat toch echt ook wel heel erg om geld verdienen. Zuid-Korea is een export-economie. En dat is het sinds de jaren 60 geweest. En het is steeds succesvoller geworden. Maar het feit dat nu cultuur wordt geëxporteerd, wil niet zeggen dat het niet nog steeds om die export gaat. Dus nou ja, dit is toch echt wel ook een financiële aangelegenheid, grotendeels.
Ja, want als we het hebben over wat levert het op, dus het is geld, toerisme.
Ja. Ja, zeker. Nee, geld, toerisme. Wat je ziet is dat het levert ook wel heel veel goodwill op. Zuid-Korea is echt bekender dan het was vroeger.
Ja.
Toen nu Zuid-Korea zegt, dan hoeft niemand niet nog even na te denken, wat Zuid of Noorden, waar zat die gekke dictator nou? Ja, dat is een vraag die ik niet meer krijg bijna. Dat was vroeger wel zo. Toen ik in Seoul studeerde, kreeg ik bij een bankafschriften van de Postbank. Die waren ook doodleuk geadresseerd. Mijn adres in Korea was goed, in Seoul, Noord-Korea. Ja, dat zie je niet meer gebeuren. Dus
nee.
Het publieke imago van Zuid-Korea is echt veel beter geworden. Dat gezegd hebbende, er wordt wel erg overdreven, denk ik, hoe groot de invloed van Koreaanse popcultuur is op de wereld en op politiek. Dat zie ik wat minder.
Daar begonnen we de podcast mee.
Ja.
Dan hebben we het over soft power.
Ja.
Hoeveel politieke invloed heeft Korea hiermee gewonnen in al die jaren?
Ik denk dat wel meevalt, als ik eerlijk ben. Er wordt vaak gezegd dat Korea het voorbeeld is van soft power.
Mm-hmm.
Dus, en dat wordt gedefinieerd als niet zozeer een dwingende macht als geld of als wapens, een leger. Maar iets zo danig aantrekkelijk laat zien dat anderen zich aan jouw zijde willen scharen. Die willen ook zo zijn. Weet je, Amerika in de jaren 50 en de notie van democratie was natuurlijk super aantrekkelijk voor heel veel landen over de hele wereld. Dus het was niet zozeer het Amerikaanse leger of het Amerikaanse zakenleven dat je dwong om dit te doen. Nee, het was de aantrekkelijkheid van wat zij te bieden hadden. Dat heeft Zuid-Korea natuurlijk ook wel. Maar als je kijkt naar het aantal internationale belangrijke evenementen dat Zuid-Korea organiseert. Als het gaat om de G7 of de G20 of de Olympische Spelen of daar, noem maar op. Dan zie je dat niet is toegenomen. Sterker nog, ik heb het gevoel dat het een beetje afgenomen is. Misschien ook omdat er wel enige vermoeidheid is bij de inwoners van Seoul. Daar is het meestal of poes aan dat ze weer niet met de auto naar hun werk kunnen omdat de boel wordt afgezet. Maar je ziet ook dat Zuid-Korea niet per definitie, ondanks de enorme populariteit van Zuid-Koreaanse producten, dit soort evenementen toegewezen krijgt als er gewoon eigenlijk wordt gestemd.
Daar zetten ze wel op in.
Daar zetten ze wel op in. En er wordt ook wel veel geld aan uitgegeven.
Ja.
Maar dan zie je dat ze het afleggen tegen een land als Saudi-Arabië. En die net wat meer geld hebben uitgegeven aan de lobby. Wat Zuid-Korea trouwens ook doet. Hè? Die geeft ook heel veel geld uit aan lobby in Washington. Dat is niet altijd even goed bekend. Dus ik ben er echt sceptisch over hoeveel deze soft power nu echt voor Zuid-Korea politiek heeft betekend. Ik denk dat uiteindelijk ook een BTS, ook onze huisband, is niet alleen een band die muziek maakt en die met hartstikke vriendelijke jongens die mooie dingen zeggen over verdraagzaamheid bij de VN. En ik hoop dat ze dat blijven doen.
Ze stonden, ja. Ze waren bij de VN.
Nee, precies. Dat hartstikke goed dat ze daar ook een lans voorbreken voor inclusiviteit en zo. En tegelijkertijd denk ik, ja, zij zijn natuurlijk wel het gezicht van een organisatie die 5 miljard per jaar binnenbrengt. Ja, dan heb je het natuurlijk gewoon over een, inderdaad die K van knalveel geld.
Ja.
En dan is de K-pop en de K-culture toch wel een beetje die fluwelen handschoen die om die harde macht heen zit. Die vuist van de harde macht. Want dan heb je het wel over financiële macht die dwingend kan zijn. Zuid-Korea is het 5e machtigste leger ter wereld. Daar hebben we het nooit over, want we hebben het over BTS. We hebben het over Blackpink, we hebben het over Squid Game.
Voor het imago is het heel goed.
Voor het imago is het heel goed. Krijgt het heel veel gedaan, omdat het dit imago heeft? Nou, dat weet ik niet. Maar één ding wat ik wel denk, wat wel echt heel veel uitmaakt, als je kijkt naar de jongere generaties, die groeien op met Zuid-Korea als een normaal land. Zoals jij en ik zijn opgegroeid met Groot-Brittannië en de Verenigde Staten als de landen waar veel van ons en daarvoor onze ouders of misschien oudere broers en zussen, ooms en tantes, Frankrijk ook. En dat is nu Zuid-Korea, is een van die landen geworden. En dat vind ik wel echt heel goed. Als het gaat om het mainstreamen van Zuid-Korea, ja, dan is het absoluut zo dat K-pop en K-culture daar een hele grote rol in speelt. Dat maakt het normaal. Op termijn kan ik me voorstellen dat je daar ook weer politiek voordeel van hebt. Een van die dingen die natuurlijk K-culture ook zo aantrekkelijk maakt, is dat het niet bedreigend is. Zuid-Korea mag wel het 5e leger ter wereld zijn en daarmee een machtiger leger hebben dan Groot-Brittannië of Frankrijk. Maar het is ook een land dat zelf gekoloniseerd is geweest. Het is een opgedeeld land. Het heeft geen problematisch verleden als het gaat om andere landen koloniseren, zoals Japan wel heeft. Dat is ook wel een rem geweest op de ontwikkeling van J-pop. Dus het is een Zuid-Korea, is voor veel mensen Korea, China, is dat allemaal zo anders. Er wordt toch nog wel een beetje zo naar gekeken. Maar het is geen China, want het is niet zo groot als China. Het heeft geen Tibet, het heeft geen Xinjiang. Dus Zuid-Korea is wat dat betreft ook wel niet alleen een land waar cultuur vandaan komt die aantrekkelijk is en waar je bij wil horen, waar je ook deel van wil uitmaken. Maar het is politiek probleemloos. Het levert je niet moeilijke... Amerika nu wel. Prima als je van Amerikaanse sitcoms hebt, maar er gaat wel iemand op een gegeven moment zeggen, ja, maar Trump. Dat kan me van
en dat is anders voor de generatie die nu opgroeit dan toen wij opgroeiden.
Ja, ik denk dat het bij ons minder speelde. Het was niet zo breed verbreid dat inderdaad de cultuur die je consumeerde ook van toch probleemloze, het liefst smetteloze producenten moest komen. Maar nu is dat veel belangrijker geworden.
Ja.
Ja, dan heb je in Zuid-Korea natuurlijk wel een land dat geen koloniaal verleden heeft. Nou ja, het heeft een koloniaal verleden, maar als gekoloniseerd land, niet als kolonisator. En dat maakt, denk ik, het is een soort perfect storm in de goede zin van het woord geweest. Alles werkte samen om dit goed te maken. En kan je dit nog een keer zo doen? Kan je het een keer nadoen? Weet ik niet. Maar het is wel gebeurd.
En hoe kijken de Koreanen zelf naar hun succes?
Ja, heel trots, over het algemeen. En ook wel met iets van verwondering. Van, nou, dat was 10, 20 jaar geleden wel echt heel anders. Parasite Oscars wint of BTS verbreekt weer een record of wat dan ook. Dan is toch een reactie al heel snel. Nou, dat is toch wel echt... Dat hebben wij mooi gedaan. Het is een beetje als Nederland als Oranje voetbalt en wint. Dat hebben wij mooi gedaan. K-pop Demon Hunters, wat strikt genomen geen Koreaanse productie is, maar Amerikaans-Canadees. Toen Golden een Oscar kreeg. En ook het scenario, het was nog een Oscar, volgens mij een scenario. 2 Oscars gehad. Ja, daar werd in Korea heel goed op gereageerd. Eindelijk erkenning voor het feit dat wat wij maken de moeite waard is. En dat wat we hebben meegemaakt de afgelopen 100 jaar, dat niet voor niets is geweest. Dat we daar erkenning voor krijgen. Ja, en dat ligt natuurlijk heel goed. Maar wat wel grappig is, hier is K-pop nog steeds, hoe mainstream het ook is, tegelijkertijd een subcultuur. En dat is in Korea natuurlijk niet zo. K-pop daar is gewoon 100% NL.
Ja.
Dat levert het wel eens cognitieve dissonantie op.
Ja.
Als je voor het eerst naar Korea gaat. En, dan,
en toch even die laatste vraag over dit onderwerp. Toen ik jou van tevoren sprak, toen vroeg ik van waar staat die K nou precies voor?
Ja.
Van is er een soort overkoepelend element waar... Wat in al die K's zit, in ja. K-beauty, in K-pop, in K-drama, in alles. Ja. Toen zei jij,
nee,
het komt uit
het
Korea.
Het komt uit Korea, dat is het enige wat... En dat is net, je zou dezelfde vraag ook niet makkelijk stellen over Amerika.
Mm-hmm.
Wat is de overeenkomst tussen Elvis Presley, jazz en hamburgers? Ja, ze komen uit Amerika.
Ja.
Elvis Presley at hamburgers. Maar om daar echt iets typisch Amerikaans in allemaal te vinden, dat ook nog hetzelfde typisch Amerikaanse is voor allemaal, dat ik weet niet, doe je dat? Ik denk niet. Maar Zuid-Korea is toch nog wat dat betreft wel wat onbekender. Dus dan stellen we die vraag, we willen dat graag weten. Ik zie de overeenkomsten niet meer. Het komt uit Korea en er wordt, dat zei ik ook toen je me dat vroeg, het is de K van knal veel geld. Er wordt gewoon echt veel geld mee verdiend. En daar kan je van alles van vinden. Tegelijkertijd is het, denk ik, het heeft de mensenrechtssituatie in Zuid-Korea en de democratie echt bevorderd dat er zoveel geld is verdiend. Dus ik ben heel blij dat er ook nu toch dat de jongens van BTS en de meisjes van Blackpink, de mannen en de vrouwen moet ik zeggen, zo jong zijn ze natuurlijk ook niet meer, dat die gewoon veel geld verdienen en dat dat ook terugvloeit naar Korea. Ja, hartstikke goed. Maar we moeten een beetje uitkijken met dat echte Koreaanse te vinden in het allemaal, in al die culturele uitingen. Want een deel van die uitingen is juist, het gaat er juist om dat het niet Koreaans is. Het gaat er juist om Han Gang ook. Ja, natuurlijk een echte Koreaanse schrijfster die over echt Koreaanse tragedie schrijft. Dat is wat ze doet. En tegelijkertijd is ze onvergelijkbaar en dat maakt haar zo goed. Ze stijgt boven de rest uit. En dat maakt haar weer niet typisch Koreaans. Dus Parasite ook. Ook Bong Joon-ho, typisch Koreaanse regisseur. Nou, ik zou zeggen, eigenlijk niet. De regisseurs die normaal gewoon veel kaartjes verkopen in de bioscopen in Korea, die zijn typisch Koreaans. En Bong is een zodanig uniek goede regisseur dat hij de hele wereld verovert. En in zijn spoor, en spoor van anderen, van mensen die zo uniek zijn, ja, dan zie je dat er wat meer mainstream Koreaanse cultuur het ook goed doet. Maar ik vind, je merkt al hoe ik dit uitleg, ik kan het niet goed, omdat er valt niet zoveel uit te leggen, denk ik, aan wat hier allemaal typisch Koreaans aan is. Ik denk dat het toch wel eens overdreven kan worden.
Ja. Maar omdat er zoveel geld in omgaat, omdat er zoveel aandacht is voor cultuur, komen er ook veel talenten bovendrijven.
Ja, en die komen ook niet eens allemaal uit Korea. Dat is ook wel het leuke. Er zijn natuurlijk over de hele wereld een echt talentvolle zangeressen, zangers en danseressen en al wat iets meer. Je moet ook heel veel kunnen om een goede K-pop artiest te zijn. Die gaan naar Korea en die proberen het daaruit. Sommigen redden het. Ongelooflijk.
Dus die hebben een andere nationaliteit en die zitten in een K-pop band.
Ja, zeker. Ja.
Oké, Remco. Ik ben een stuk wijzer geworden. Tijd voor vragen en tips.
Ja.
Elke maand tip jij luisteraars iets lekkers of moois uit de Koreaanse cultuur. En dat is deze keer. Wat hoorden we?
Ja, deze keer niks om te eten, want ik ben op dieet. En dat zal voorlopig ook nog zo zijn. Dus we gaan vooral veel films en zo en boeken en muziek tippen.
Jammer.
Ja, niks aan te doen. Uprising. Dat is een film uit 2024, als ik me niet vergis. Een historische film. Daar ben ik dol op. Er zitten zwaarden in. Ja, dan heb je me eigenlijk al helemaal mee. Maar het is een film die zich afspeelt op het moment dat Japan Korea binnenvalt in 1592. Dat is een verschrikkelijk historisch traumatische gebeurtenis. Een enorme slagpartij aangericht, een bloedbaden. Nou, en dit speelt zich tegelijkertijd af tegen de achtergrond van een vriendschap tussen twee jonge mannen die elkaar al van kinds af aan kennen. De een een jongen van hoge adel en de ander zijn lijfslaaf. Dat had je in Korea, historisch Korea was gedurende lange tijd slavenmaatschappij. Maar deze lijfslaaf wil geen lijfslaaf zijn. Is extreem opstandig, loopt altijd weg. En terecht natuurlijk ook, zeker vanuit hoe we nu naar kijken. Maar dat is een heel mooi verhaal, hoe deze vriendschap, hele problematische vriendschap vanwege de ongelijke machtsverhoudingen, zich ontwikkelt. Tegelijkertijd en hoe het land zich tegelijkertijd probeert te verweren tegen die verschrikkelijke Japanse invasie. Tegen die slagpartijen die er telkens plaatsvinden. Dus ik kan de film alleen maar aanraden. Hij staat gewoon op Netflix. Uprising, je kan hem zo gaan kijken. Mooie muziek ook, mooie soundtrack vond ik ook.
Is het een genre, die rivaliteit tussen Japan en Korea, wat veel in Korea wordt bekeken?
Ja, vroeger misschien is meer dan nu. Want het aantal slechte vechtfilms waarin Koreanen Japanners versloegen, al dan niet met zwaarden of gewoon als taekwondo tegen karate of zo, is enorm. En ik wil niet zeggen dat ik ze allemaal heb gezien, maar ik vermoed... nee, ik heb ze allemaal gezien. En heerlijk van genoten. Maar het is wat minder. En dit is ook een stuk genuanceerder geworden. Het is duidelijk dat Japan daar de agressor was. Maar zo simpel ligt het allemaal niet. En zeker niet wat de Japanse invasie in Korea zelf losmaakte tussen verschillende groepen. Wat dat betreft, dit speelt zich dan af in de 16e, 17e eeuw. Begin eind 16e, begin 17e eeuw. Maar de manier waarop iemand van de hoge aristocratieklasse reageert is anders dan iemand die een groot deel van zijn leven slaaf is geweest. En dat laat zich ook wel heel goed weer verplaatsen naar de koloniale tijd eigenlijk. In het begin 20e eeuw, toen Japan weer Korea binnenviel en tot Japans grondgebied verklaarde. Dus het is een hele rijke, gelaagde film. Met ook goed acteerwerk, prachtige vechtscènes. Ik heb van begin tot eind op puntje van mijn stoel gezeten.
Mooi. Allemaal naar Netflix. Dan nog een vraag toch over eten. Een vraag van luisteraar ja. Bart Vriends. Hij vraagt namelijk over een eerdere tip van jou. Over de Melona-ijsjes die jij eerder tipte. Hij zegt, mijn vrouw wil de mango-smaak proberen. Een do or don't.
Ja, nee, big don't. En dat had ik Bart Vriends ook zelf al even teruggeappt.
Ja.
Dan kreeg ik meteen een appje terug te laat. En mijn vrouw zegt, dat maakt ze zelf al uit. En de vrouw van Bart heeft natuurlijk volledig gelijk. Dat maakt ze zelf al uit.
Zeker. Ja. Ja, we zijn wel benieuwd of het uiteindelijk smaakte of niet.
Ja, nee, laat het weten, Bart. En vrouw van Bart, wiens naam ik niet weet.
Nee. Tot slot, twee tips verpakt in één.
Ja.
Want op 6 juli hebben we een mooie avond in Nieuwspoort. De strijd om Oost-Azië. Waarin jij en China en Japan-kenner Casper Witz vertellen over hoe Zuid-Korea, Japan en Taiwan omgaan met China en Noord-Korea. En wat wij daarvan kunnen leren in Europa in deze moeilijke tijd. Ik zal de avond zelf modereren, dus er is een klein K-pots sausje over de avond. Kijk voor kaartjes op haagscollege.nl of in de show notes. En de dubbele tip is natuurlijk dat jij en Casper dit doen op basis van het boek wat jullie aan het schrijven zijn.
Geschreven hebben.
Geschreven hebben, maar hij ligt er nog niet in de winkels.
Nee, we moeten ook nog wat herschrijven, vermoed ik, een punt op i zetten.
Yes. Goed, check onze Instagram pagina kpot_cast voor de tips. En geef daar ook zelf cultuurtips of vragen door, zoals Bart Vriends deed. En zoals meer luisteraars gedaan hebben, die komen de komende afleveringen aan bod. Dit was hem alweer, de 4e aflevering van seizoen 3 van Kpot. Volg ons via de bekende podcastkanalen.
En geef ons alsjeblieft 5 sterren. Vertel het vooral door, zo worden we beter gevonden. Maar belangrijker, zo wordt ons land wat meer Korea-kundig.
Zo is het. De K-pop muziek die aan het begin en aan het eind hoort is van BTS. Dit was K-pop. Tot de volgende.
Daarom top. Popsida.